Ja, een heel goedemorgen. Fijn om bij jullie te zijn weer en om samen weer God te aanbidden. En fijn om jullie weer te zien. En bedankt Lisanne voor wat je met de kinderen hebt gedeeld, want dat was heel mooi en dat sluit heel mooi aan bij de prediking. En je hebt de tekst heel goed begrepen, denk ik. We gaan met elkaar lezen, Filippenzen 3, vanaf vers 1 tot en met vers 11, zoals is gezegd. En het thema voor deze prediking is de zegen van het niets bezitten. Dat we afstand doen van alles dat we hebben. Jezus zei, als je niet bereid bent om alles op te geven en afstand te nemen van alles dat je hebt, dan kan je mijn discipel niet zijn. In dat opzicht de zegen van het niets bezitten. Dat je kunt zeggen, ik heb eigenlijk niks meer, ik heb Jezus. En dan word je vrij. Dat is waar we met elkaar over na willen denken. En dat doen we naar aanleiding van Filippenzen 3, vers 1 tot en met 11. Zou de versterking iets harder kunnen? Ik heb het idee dat ik hem moet aanzetten. Als ik iets beter versterkt zou kunnen worden, zou dat fijn zijn. Filippenzen 3, vanaf vers 1. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër. Wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Dus de rechtvaardigheid die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Tot zover. Ik wil kort met jullie bidden voordat we hier met elkaar over nadenken. Heren, wij danken u zo voor uw levende woord. We danken u voor uw heilig woord. We danken u voor het evangelie. We danken u voor de apostel Paulus. En we bidden u dat we zijn brief, zijn woorden die wij zojuist hebben gelezen, dat we hier zullen kunnen begrijpen. Dat u ons door de Heilige Geest inzicht wilt geven, dat u een zalving wilt geven om te spreken en om te luisteren, dat we uw boodschap mogen begrijpen, dat we ook vanmorgen mogen horen wat u tot ons persoonlijk op dit moment in ons leven wilt zeggen. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Paulus begint dit gedeelte met mijn broeders en zusters, verblijd u in de Heere. Verblijd u in de Heere, en het is zo goed om dat weer te horen met elkaar. Ik zat erover na te denken, dat is gewoon zo'n bevrijdend woord ook. Hebben wij reden om blij te zijn deze morgen? Ja, die hebben wij. Wij hebben reden om blij te zijn vanwege de Heere. Verblijd je in de Heere. Er wordt ook gesproken over het roemen in Jezus Christus. Dat wil zeggen, jezelf gelukkig prijzen met. Waar prijs jij jezelf gelukkig mee? Waarom kan jij vanmorgen zeggen, waarom kunnen wij vanmorgen zeggen, ik ben blij, ik ben tevreden, ik ben dankbaar. Het is goed. Het is goed zoals het is. Ik kan rust en vrede hebben met mijn omstandigheden, met mijn leven, met mezelf. Waarom kan je komen tot blijdschap vanmorgen? Dat is gewoon de Heer Jezus. Roemen, dat wil zeggen nogmaals, jezelf gelukkig prijzen met. Waar prijzen we ons gelukkig mee vanmorgen? Dat is met de Heer Jezus Christus. Wij zijn blij met hem zelf. Verblijd je in de Heer. Om dit weer te horen is als een oase in de woestijn. Om dit weer te horen is Als je na een lange reisdag aankomt bij een hotel en er zijn vriendelijke mensen bij de receptie die je welkom heten en je hebt een eigen kamer in je hotel. Je kan tot rust komen na een reisdag. Of je komt thuis na een dag van werk en je komt thuis en met heerlijk weer thuis. Zo is dit woord vanmorgen. We mogen thuiskomen door te beseffen dat wij altijd ons kunnen verheugen, ons kunnen verblijden in de Heer Jezus Christus. Hij is onze roem, Hij is onze glorie, Hij is onze vrijheid en onze vrede. En dan zegt Paulus, let op de slechte arbeiders. Hij noemt hen zelfs honden. Paulus is soms ook best wel scherp, hij is bij het grove af zowat. Maar hij noemt hier bepaalde werkers, noemt hij honden. En hij noemt hen niet de besnijdenis, maar de versnijdenis. Dat is een bepaald, ja, is een woordspeling in het Grieks. Maar waarom? Omdat zij namelijk inderdaad de besnijdenis predikten in plaats van Jezus. Precies zoals Lisanne vanmorgen aan de kinderen heeft verteld. Waar vertrouw je op? En deze slechte arbeiders die zeiden eigenlijk tegen de gelovigen, tegen de christenen, tegen degene die ook in Jezus waren gaan geloven, uit de Joden denk ik. Ik denk dat we hier natuurlijk een Joodse context hebben. Nou ja, het gaat wel om die besnijdenis. Je moet wel besneden zijn. Alleen als je besneden bent, kan je behouden worden. Alleen als je aan deze eis, aan deze voorwaarden voldoet. Maar Paulus zegt elders in de brief van de Galaten, nou ja, als ze daar, als ze dat prediken, laten ze dan maar zichzelf helemaal versnijden. Laat zichzelf dan maar castreren. Ook daar is Paulus eigenlijk grof. En daarom noemt hij het hier de versnijdenis. Met andere woorden, Paulus zegt, als je dat predikt, als je het daarover hebt, als je op die manier de behoudenis en het geloof uitlegt, dan heb je echt misplaatst vertrouwen. Dan roem je in het vlees. Dan vertrouw je op het vlees. Als je zegt, je moet besneden zijn. Of je zou het anders kunnen zeggen, je moet Jood zijn. Of je moet volgens de Joodse wet helemaal leven. Of je moet bij die en die kerk horen. Of je moet gedoopt zijn als kind. Of je moet gedoopt zijn als volwassene. Of je moet wel de juiste belijdenis onderschrijven. Je moet de juiste belijdenissen erkennen. Of je moet wel een bepaalde manier van kledij hebben. Of je moet wel op een bepaalde manier praten als christen. Je moet wel een bepaalde uitstraling hebben in je gezicht. En ga zo maar door. Als je al die dingen, je kunt allerlei dingen gaan verzinnen. Waardoor je zegt van, nou ja, alleen als je op die manier gelovig bent. Alleen als je aan deze eisen en voorwaarden voldoet. Ja, dan kan je weten dat je behouden bent. Maar Paulus die maakt er gehakt van. Hij zegt, dat is vertrouwen op het vlees. Dat is vertrouwen op uiterlijkheden. Dat is vertrouwen op eigen werken. Dat is vertrouwen op eigen bijdrage, op eigen verdiensten. En dat is vals, dat is fout, dat is niet het evangelie van Jezus Christus. Het gaat niet om de versnijdenissen, dit is een vervalsing van de boodschap van God. Een vervalsing van de boodschap van het evangelie. Je ziet eigenlijk dat mensen altijd maar weer geneigd zijn om toch het vertrouwen te verplaatsen van het vertrouwen op God alleen, het vertrouwen op Christus alleen, naar het vertrouwen op Christus plus. Of misschien wel Christus helemaal vergeet en vooral het vertrouwen op die uiterlijkheden. Ik denk dat dat in christelijke kringen ook heel makkelijk voorkomt en dat we dat eigenlijk ook makkelijk kunnen herkennen, ook in christelijke kringen, ook vandaag de dag, ook in Nederland en ook op Urk. Vertrouwen op uiterlijkheden. Maar er zit geen kracht in dat evangelie. En dan zegt Paulus dit. Het gaat erom dat wij God in de geest dienen en dat we in Christus Jezus alleen roemen en niet op het vlees vertrouwen. En dan zegt hij dit, als er iemand is die zou kunnen vertrouwen op het vlees, dan ben ik het wel. En daar willen we vanmorgen met elkaar over nadenken. Paulus had veel. Het thema van deze prediking is vanmorgen dat je zo ver komt dat je zegt, ja, ik heb helemaal niks meer. De zegen van het niets bezitten en daarbij hoort de vraag, wat heb ik eigenlijk? En waar vertrouw ik op? Daar wil ik met u over nadenken. Wat heb ik eigenlijk? En waar vertrouw ik op? En vanuit het besef dat het Christus alleen is, dat we dan aan het eind van deze dienst met elkaar zeggen, ik heb helemaal niks, ik heb Christus en dat is genoeg. De zegen van het niets bezitten. Maar Paulus had van nature ook heel veel. Paulus had veel reden om op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. En dan noemt hij een paar dingen. En ik wil dat voor u samenvatten aan de hand van een aantal woorden. In de eerste plaats, Paulus had een goede afkomst. Paulus was van goede afkomst. Hij zegt, uit het geslacht van Israël, hij was een echte Israëliet. Hij hoorde echt bij het volk van Israël. En Israël was en is nog steeds Gods uitverkoren volk, dus dan heb je wel een goede afkomst, zou je kunnen zeggen. Hij was ook besneden op de achtste dag. Precies zoals het een goede Israëliet betaamt, was hij op de achtste dag na zijn geboorte besneden als jongetje. Daar zou hij op kunnen vertrouwen. Dat had hij. Dat was zijn afkomst. En hij zegt ook uit de stam van Benjamin. Nou, de stam Benjamin hoorde bij het zuidelijke koninkrijk. Juda en Benjamin waren de twee stammen, het tweestammenrijk, dat nog langer, veel langer heeft stand gehouden na de val van het tienstammenrijk. Het hoorde dus bij Juda, bij Judea, dus hij was ook een echte Jood. Paulus was ook een echte Jood. En hij zegt dan als laatste over zijn afkomst, een Hebreër uit de Hebreeën. Hij was een echte Jood, hij was een echte Israëliet, hij was een echte Hebreër. Paulus was van goede huizen. Hij kwam van goede huizen. Paulus had kunnen vertrouwen op zijn afkomst. Je zou kunnen zeggen, hij kwam van de bovenste laag van de samenleving. Zeker wat betreft de gelovige Israëlitische samenleving. Daar kwam hij vandaan. En ik denk dat het voor ons heel makkelijk is om ook te vertrouwen op onze afkomst. Is het niet herkenbaar? Als je ook over jezelf nadenkt of je kijkt naar andere mensen, dat je ziet dat mensen zo snel denken, nou, ik kom wel uit die familie. Ik hoor wel bij dat geslacht. Ik kom wel uit die streek. Ik kom wel uit dat gebied. Ik kom wel uit die kringen. En ik kom uit dat milieu. En ga zo maar door. En mensen hebben de neiging om trots te zijn op hun afkomst. En misschien is dat wel herkenbaar voor je. Voor mij is het ook wel herkenbaar om trots te kunnen zijn op mijn afkomst. Maar Paulus zegt, het is dwaas. Het heeft allemaal niks te betekenen. Maak er maar een prop van, zoals vanmorgen met de kinderen is gedaan. Het kan je niet behouden. Het kan je niet zalig maken, het kan je niet gelukkig maken. Er zijn mensen die uit de allerbeste kringen komen. Er zijn mensen die uit zeer rijke families komen. Er zijn mensen die uit zeer machtige families komen. Er zijn mensen die uit religieus gezien de allerbeste kringen komen. En er zijn mensen die bij de allerbeste kerken horen. En ga zo maar door. Maar al die dingen kunnen je totaal geen vreugde geven en kunnen je niet zalig maken. Je kunt niet vertrouwen op je afkomst. Heb je dat nog? Wat heb je? Heb je je afkomst? Vanmorgen wordt het tijd om afstand te nemen van je afkomst. Om te stoppen met het roemen in je afkomst. En om te stoppen met dat te zien als iets waardevols voor jouzelf. Ik bedoel het niet in absolute zin. Natuurlijk mag je blij zijn met je ouders, met je grootouders. Natuurlijk mag je blij zijn met wat je hebt meegekregen van je voorgeslacht. Maar het gaat om het vertrouwen. Waar vertrouw je op? Wij kunnen niet vertrouwen op onze afkomst. Paulus ten tweede had een bepaald geloof. Je zou kunnen zeggen, Paulus kwam uit de orthodoxe kringen van de Israëlische samenleving. Hij zegt in vers 5b, wat de wet betreft was hij een farizeer. Paulus hoorde bij het farizeïsme. De farizeeërs waren de meest strikte gelovigen in Israël. Je zou kunnen zeggen, zij waren bijbelgetrouw. Zij waren niet als de Sadduceeën die een beetje liberaal waren geworden, maar ze waren de farizeeën, die waren bijbelgetrouw, die waren orthodox in de leer, ze waren recht in de leer. En Paulus was bovendien ook nog een man die echt wel goed onderwezen was. Hij had gezeten aan de voeten van Gamaliel, hij was een intellectueel, hij had veel onderwijs genoten, hij was ook intelligent, hij kon goed kennis tot zich nemen, hij had Grieks goed geleerd, hij had Hebreeuws natuurlijk goed geleerd, hij was als jongeman al een veelbelovende jongeman, ook in het geloof. Hij werd ook door de religieuze leiders als jongeman al gezien als een veelbelovende jongeman. Getuige het feit dat hij ook een rol heeft gespeeld in de steniging van Stefanus, waar hij dus de verantwoordelijkheid heeft gekregen van religieuze leiders om die operatie te leiden. En degene die Stefanus hebben gestenigd, die legde hun mantels neer aan de voeten van een jongeman genaamd Saulus. En dat was een jongeman die toen al gezien werd en door de schriftgeleerden, door de fariseeën, door de priesters, de hoge priesters al een bepaald gezag had gekregen. Hij kwam uit de goede orthodoxe kringen, maar hij zegt daarvan hier ook: wat alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade beschouwd. Maak er maar een prop van. Het heeft niets te betekenen. Rechtzinnig zijn in de leer is belangrijk, maar kan je niet redden. Wat heb je eigenlijk? Wij hebben onze orthodoxie. Wij hebben ons kerkelijke leven. Wij hebben onze kennis. Wij hebben ons intellectualisme. Wij hebben onze bijbelkennis. Wij hebben onze bijbelgetrouwheid. En ga zo maar door. Maar wat heb je eigenlijk? En waar vertrouw je op? Je kunt er niet op vertrouwen. Het is niet zaligmakend. In de derde plaats, Paulus was een mannetjesputter. Wat de ijver betreft een vervolger van de gemeente. Vers 6a. Wat ijver betreft, Paulus wist van aanpakken. Paulus at niet het brood der luiheid. Paulus was een man die bezig was. Hij was een man die zich inzette. Hij was een man die dingen wilde doen. Hij was een doener. Hij was een man die dingen kon bereiken. Hij was een man die dingen voor elkaar kon krijgen. Paulus was een leidersfiguur. Paulus was een man die anderen mee kon krijgen in een bepaalde richting. Paulus werkte hard en dat wierp zijn vruchten af. Wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente. Hij was ijverig. Ijver is ook een deugd. Ijver is iets goeds. Dat had hij. Hij had zijn ijver, hij had zijn karakter. Dat maakte dat hij inderdaad veel voor elkaar kreeg in het leven. Als jonge man al. Dat was zijn bezit. Maar het kon hem niet zalig maken. Terwijl hij zo ijverig was, was hij toch helemaal verkeerd bezig. Hoe kan een mens erna zitten? Je kunt keihard ergens voor werken, dat kunnen we hier ook uit leren. Je kunt keihard ergens mee bezig zijn en dan ook op materieel vlak veel bereiken. Of in andere opzichten veel bereiken. Maar soms dan is een mens heel hard met bepaalde dingen bezig. En heel veel aan het verzamelen, heel veel aan het verkrijgen. Heel veel ambities aan het waarmaken in het leven. Maar ben je eigenlijk wel wijs bezig? Ben je eigenlijk wel goed bezig? Er is zoveel, als je de geschiedenis van de mensheid bestudeert, dan zie je dat in bepaalde tijden mensen zo hard met bepaalde dingen zijn bezig geweest. Maar als je dan 30 jaar later verder terugkijkt, dan zeg je, wat zijn we eigenlijk mee bezig geweest? Wat zijn we eigenlijk dwaas bezig geweest? Wat zijn we ongelooflijk dwaas bezig geweest? En dat is Paulus ook. Paulus ook van, ik was heel ijverig, maar ik was de gemeente van Christus aan het vervolgen. Ik was keihard aan het werk, maar ik was totaal verkeerd bezig. Dus wat heb je en waar vertrouw je op? Paulus zou kunnen vertrouwen op zijn prestatiegerichtheid. Paulus zou kunnen vertrouwen op zijn verdiensten, wat hij allemaal had gedaan en bereikt in het leven. Maar toen hij Christus leerde kennen, zei hij, ik maak er een prop van, zoals vanmorgen met de kinderen is gedaan. En ik gooi het in de vuilnisbak. Ik kan daar niet op vertrouwen. Het is een vals, misplaatst vertrouwen. En in de vierde plaats, Paulus had zijn goede werken. Wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, vers 6b, onberispelijk. Paulus had zijn moraliteit. Wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Zo spreekt hij hier als fariseer. Als christen, als gelovige in Jezus, spreekt hij natuurlijk anders. Maar toen dacht hij er op deze manier over. Toen dacht hij, ik houd me aan de wet. Toen hij Christus nog niet had leren kennen, dacht hij van zichzelf, ik ben rechtvaardig. En waarschijnlijk was hij, als de fariseer in die gelijkenis, hè, een fariseer en een tollenaar komen in de tempel. En de fariseer staat om de ene plek te bidden en die dankt God dat ik me aan de wet hou. Dank u wel dat ik naar uw wil leef. Dank u wel dat ik niet ben als die tollenaar daar. Dank u wel dat ik niet ben als die man daar. En zo was Paulus waarschijnlijk. Hij keek waarschijnlijk neer op anderen die zich niet zo aan de wet hielden, die niet zo toegewijd waren aan het doen van Gods wil als hij was. En hij was trots. Hij had zijn vermeende gerechtigheid. Hij meende dat hij gerechtigheid had. Naar de gerechtigheid der wet onberispelijk, maar onder wel keek hij neer op anderen. En dat is eigenlijk het meest venijnige van wat een mens kan doen. Om zo minachtig naar anderen te kijken. En die tollenaar die was gebroken. Die tollenaar had zondebesef. Die tollenaar sloeg zichzelf op de borst. En die zei van zichzelf, o God, wees mij zondaar genadig. Ik heb gezondigd. Maar Paulus was nu nog die farizeer die zichzelf rechtvaardig vond. En ook wij kunnen dat hebben. Ook wij als christenen kunnen zoiets hebben van, ik heb mijn gerechtigheid. Ik heb mijn goede werken. Ik vermijd de ergste zonde. Ik ben niet zoals die mensen die helemaal in de goot zijn terechtgekomen. Ik ben niet zoals die mensen die een potje van hun leven hebben gemaakt. Ik ben niet zoals die mensen die dit of dat hebben gedaan. Dat soort dingen die anderen hebben gedaan, heb ik nooit gedaan. Ik ben een beschaafd mens, ik ben een goed mens. Ik ben een rechtvaardig mens. Zo kunnen wij denken. Maar ja, wat heb je dan? Heb je je rechtvaardigheid? Heb je je moraliteit? Is dat wat je hebt? Maar je kunt er niet op vertrouwen. Het kan je nooit rechtvaardig maken. Het kan je nooit zalig maken. Het kan je ook nooit rust en vrede geven. Want in het licht van Gods heiligheid, in het licht van wie God is, is je gerechtigheid nooit en te nimmer voldoende. Dus Paulus had zijn afkomst. Hij had zijn orthodoxie. Hij had zijn harde werken en zijn ijver. En hij had zijn moraliteit. Maar dan zegt hij in vers 7. Wat voor mij winst was, heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Waarom zegt hij dat? Er is dus een totale verandering gekomen in het denken van de apostel Paulus. Hij is volledig veranderd. Hij zegt, de dingen waar ik eerst op vertrouwde, de dingen die ik had, al die dingen die ik had, alles wat met het vlees te maken heeft, dat beschouw ik nu als schade. Wat ik toen als winst beschouwde, beschouw ik nu als verlies. Wat ik toen als mijn bezittingen beschouwde, dat beschouw ik nu als dingen die mijn leven zuur en ellendig maakten. Waar ik toen op vertrouwde, waarvan ik dacht, hier kan ik op bouwen, hier kan ik zeker van zijn, dat ziet hij nu als dingen die hij als drijfzand beschouwt. Waar je totaal niet op kan staan, waar je totaal niet op kan bouwen. Hoe komt dat? Hij beschouwt het als schade. Waarom schade? Omdat die dingen hem dus allemaal misplaatst vertrouwen hebben gegeven. Hij had die dingen. En hij had veel. En hij bereikte veel. En hij was een gezien man, maar al die dingen hielden hem weg van de Heere God. Ze hielden hem weg van de Messias, van de Christus, van Jezus. Want die dingen die hij had, maakten dat hij niet geloofde in degene die hem werkelijk zalig kon maken. En dat is de Heere Jezus. En omdat die dingen hem allemaal weghielden van de Heere Jezus, daarom zegt hij, ik beschouw het als schade. Die dingen hebben mij beschadigd, die dingen hebben mij het leven kapot gemaakt. Daarom de zegen van het niks meer bezitten. Wat heb je eigenlijk? En waar vertrouw je op? Hoeveel hebben wij nog, zoals we hier vanmorgen bij elkaar zitten? Hoeveel heb ik nog op dit moment? Hoeveel heb ik eigenlijk? Hoeveel heb ik waar ik mij aan vastklamp? Hoeveel heb ik waar ik mijn identiteit op bouw? Hoeveel heb ik waar ik mijn vertrouwen op heb gevestigd? Wat heb ik eigenlijk nog? Dat is de vraag waar we vanmorgen met elkaar over nadenken. Paulus had al deze dingen, maar hij heeft er radicaal afstand van genomen. Wat is er gebeurd in het leven van Paulus? Hij heeft Jezus Christus ontmoet. Ik zou het eigenlijk als volgt willen beschrijven. Ik heb dat lang geleden een keer iemand horen zeggen en ik ben het nooit vergeten. Ik zou het vanmorgen ook weer met jullie willen delen. Dat Paulus was bezig als farizeeër. En het ging hem in bepaald opzicht helemaal voor de wind. Zoals ik al zei, hij was als jongeman al een geziene jongeman. Hij was een veelbelovende jongeman. Hij kreeg taken toevertrouwd van het religieuze establishment. En hij werd steeds rijker, hij kreeg steeds meer aanzien, hij kreeg steeds meer macht. Hij was als een reizende ster in het jodendom, zou je kunnen zeggen. En hij was uiteindelijk ook gevraagd om naar Damascus te gaan, terwijl hij zo bezig was als vervolger van de Joden die in Jezus geloofden, was hij ook gevraagd om naar Damascus te gaan, om ook in Damascus de Joden gevangen te nemen die zeiden dat Jezus de Messias is. Dus hij zat daar in zijn wagen op weg naar Damascus en hij werd gereden door waarschijnlijk heel wat mensen die met hem meegingen. En hij had een brief meegekregen van de hoge priesters en hij las die brief nog eens een keertje. En in die brief stond: meneer Saulus, Saulus, wij vinden niemand zo geschikt voor deze taak dan dat u bent. En hij las die brief nog eens en hij dacht bij zichzelf: ze zien mijn ijver, ze zien mijn inspanningen, ze zien mijn geloof, ze zien mijn orthodoxie, ze weten van mijn afkomst. En hij dacht: het gaat steeds beter, ik ga steeds meer omhoog. Mijn weg is steeds meer een weg omhoog. Zo zat hij op weg naar Damascus. Als de man die het maakte, als de man die carrière maakte, als de man die steeds meer verkreeg en steeds meer verzamelde en steeds rijker werd, materieel en immaterieel in het leven. De man op weg naar de top. En toen had hij een ontmoeting met iemand. Een ontmoeting met God. En een licht vanuit de hemel omstraalde hem. En hij viel neer op de grond en werd met blindheid geslagen. En toen stelde hij de vraag: wie bent u, Heer? Hij wist dat het van de Heer was. Hij wist dat het de Heer was die hem ontmoette. En dan krijgt hij de schok van zijn leven. Want dan zegt de Heer tegen hem: ik ben Jezus, die jij vervolgt. En die Jezus, die was uiteindelijk alles verloren. Die Jezus was niet een man op weg naar de top geweest. Maar die Jezus was onvoorstelbaar verworpen en weggegooid en mishandeld. En ze hadden hem zelfs zijn kleren ontnomen en ze hadden hem van zijn leven beroofd en ze hadden hem te schande gemaakt en ze hadden hem aan een kruis gehangen. Het is deze Jezus die, hij was de man naar de top. Paulus was op weg om steeds meer de top in de samenleving te bereiken, maar deze Jezus was in de samenleving helemaal onderaan als een veroordeelde misdadiger, als een man die een schandelijke doodstraf over zich heen had gekregen, was deze Jezus geëindigd, de man die alles, maar dan ook alles was verloren. Die had een ontmoeting met deze Saulus, met Paulus. En hij kreeg de schok van zijn leven, want hij besefte op dat moment dat hij er totaal naast zat met zijn vervolging van de Joden die in Jezus geloofden. Dus de man op weg naar de top had een ontmoeting met de man die van bovenaf was neergedaald naar de aarde en die als mens helemaal onderaan was terechtgekomen. Dat is wat er met Saulus gebeurde. De man die alles had, en de man die alles had bereikt, en de man die een gouden toekomst voor zich had, had een ontmoeting met de man die alles was verloren in dit leven. En dat plaatste het waardesysteem en het geloof en het leven van deze Saulus helemaal ondersteboven. Dat maakte alles anders in het leven van Saulus. Hij kreeg een totaal andere visie. Hij kreeg een totaal andere visie en het brak hem volkomen. Zoals ik zei, Paulus dacht van zichzelf dat hij rechtvaardig was. Maar nu hij Jezus zag in zijn heerlijkheid, beseft hij op dat moment: Heere God, Heere Jezus, ik ben niet de rechtvaardige, maar u bent de rechtvaardige. U had daar niet moeten hangen aan het kruis, maar ik had daar moeten hangen aan het kruis. Je zou kunnen zeggen dat door de ontmoeting met de Heer Jezus, dat Paulus zijn vermeende eigen gerechtigheid van zich afwierp. En dat hij Christus alleen omarmde als zijn gerechtigheid. En hij ging zichzelf totaal anders zien. Hij zag zichzelf niet meer als rechtvaardige. Maar hij zag zichzelf als zondaar. Hij zag zichzelf niet meer als iemand die gerechtigheid heeft. Maar hij zag zichzelf als iemand die totaal geen gerechtigheid heeft. En die alleen zijn gerechtigheid vindt in de Heer Jezus Christus. Het werd allemaal totaal anders. Hij nam afstand van alles wat hij had. Hij besefte dat Jezus alleen zijn gerechtigheid was. En daarom vers 7, wat voor mij winst was, heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ik hoop dat u mijn boodschap begrijpt vanmorgen. Hoeveel heb je nog? Hoeveel heb je nog aan trots? Hoeveel heb je nog aan eigen gerechtigheid? Hoeveel heb je nog aan vertrouwen op je afkomst? Hoeveel heb je nog aan vertrouwen op je christen zijn? Hoeveel heb je nog aan je kerkelijkheid en aan je godsdienstigheid en aan je fariseïsme, aan je vroomheid? Hoeveel heb je nog aan al die dingen die je voor jezelf hebt verzameld en waar je je identiteit op hebt gebouwd en waarvan je zegt, daarom heb ik het gemaakt in het leven, daarom kan ik gelukkig zijn, daarom kan ik tevreden zijn, want ik heb dit en ik heb dat en ik heb zus en ik heb zo. Maar al die dingen zijn waardeloos. Paulus zegt, ik beschouw het als vuilnis. Als ik Christus maar mag winnen. We hadden van de week ik was niet thuis, maar er was een zuster bij ons thuis. En wij kennen haar al 10 jaar lang vanuit e-mailcorrespondentie, omdat ze begon te reageren op mijn preken. En haar reacties vielen ons op. Ik kreeg veel reacties op preken, maar haar reacties vielen ons op. We dachten, wat een mooie inhoudelijke reacties, wat een liefde voor de Heer spreekt daaruit. En 10 jaar lang was er alleen maar e-mailcontact en nu was deze mevrouw die al 20 jaar in Roemenië werkt, als zendelinge onder de Roma daar en onder kindertjes van zigeuners, van Roma en Sinti mensen daar. En ze was in Nederland en eindelijk na 10 jaar is ze bij ons thuis geweest en heeft mijn vrouw 24 uur met haar, ze heeft bij ons gelogeerd en mijn vrouw heeft haar leren kennen. En we waren zo onder de indruk, want ze heeft geen man, ze heeft geen kinderen. Ze heeft 1 broer, maar die wil geen contact meer met haar omdat ze christen is. Ze heeft vanaf 37 jaar dat ze oud was, is ze zendeling geworden. En is ze zich gaan inzetten voor anderen en heeft ze weinig geld verdiend. Ze heeft nu bijna de pensioengerechtigde leeftijd, maar ze heeft niet veel vermogen opgebouwd. En ze zit al 20 jaar nu in Roemenië en ze heeft zoveel dingen niet die wij wel hebben. Maar ze was zo vreugdevol en ze zei op een gegeven moment, de Heer is mijn echtgenoot. Misschien een beetje gek om dat te zeggen, zei ze tegen mijn vrouw, maar de Heer is mijn echtgenoot. En toen had mijn vrouw gezegd, ik heb net een preek geluisterd van Francis Chan en daarin zegt hij dat Jezus onze bruidegom is. En deze vrouw was zo'n voorbeeld voor mijn vrouw en voor mijzelf. Ik hoorde daarvan van iemand die zegt, ja, ze heeft eigenlijk zo weinig, letterlijk heeft ze heel weinig in dit leven. Maar ze roemt in de Heer Jezus Christus en ze is zo blij en ze is zo verlangend naar meer van hem. En ze heeft zo'n duidelijk geloof in Jezus alleen en dat is haar vreugde, dat is haar leven. Ik vond het echt zeer indrukwekkend om te horen over de ontmoeting die mijn vrouw met haar had en wat ze van haar had gehoord. Weet je, het is gevaarlijk om rijk te worden. Het is gevaarlijk om veel te hebben in het leven. Het is gevaarlijk om succesvol te zijn. Het is gevaarlijk om gevierd te zijn en de man te zijn en het gemaakt te hebben in het leven. Het is zo menselijk, het is zo makkelijk om te gaan vertrouwen op de verkeerde dingen. En dat wil niet zeggen dat het een zonde is om rijk te zijn. Dat wil niet zeggen dat het een zonde is om succesvol te zijn. Maar de vraag is, waar is je hart? Waar is je hart? Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Waar is je hart op dit moment? Waar gaat je hart naar uit? Zijn het al die dingen? Zijn het al die werken? Is het al die gerechtigheid? Is het alles van jezelf? Of zeg je vanmorgen, nee, als ik alles goed beschouw, als ik alles gewoon in ogenschouw neem, dan zeg ik vanmorgen, ik heb helemaal niks. Ik heb helemaal niks. Wat heb ik nou eigenlijk? Ik heb uit mijzelf helemaal niks. In hem gevonden worden, niet met mijn eigen gerechtigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Weet je wat Paulus zegt in dit gedeelte? In de eerste plaats, verblijd u in de Here. In de tweede plaats, in Christus Jezus roemen. In de derde plaats de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Here. In de vierde plaats opdat ik Christus mag winnen. In de vijfde plaats om in hem gevonden te worden. En in de zesde plaats opdat ik hem mag kennen. Ik citeer allemaal zinsneden uit het gedeelte dat we hebben gelezen. En het gaat allemaal om Jezus Christus. Het gaat om hem alleen. Hem kennen. De zegen van het niets bezitten. Afstand doen van alles dat je hebt. Afstand doen van alles dat je hebt. Nou, ik wil nog 2 dingen met u doen in deze prediking. In de eerste plaats dit. Ik wil u het verschil laten zien in de praktijk van het dagelijks leven, van wat het uitmaakt of je wel of niet afstand hebt genomen van alles wat je hebt. En daarna wil ik afsluiten met een voorbeeld. Maar een paar dingen. Als je veel hebt in dit leven, als je geen afstand neemt van alles wat je hebt, maar als je je eraan vastklampt en zegt, dit is wat ik heb en dat is wat ik heb, dan zul je geen vrijheid ervaren, maar dan zul je gebonden zijn. Hoe meer je hebt, hoe meer je gebonden bent. Hoe minder je hebt, hoe minder gebonden je bent. Vrijheid komt als je afstand doet van alles wat je hebt. Ik denk ook dat het te maken heeft met angst. Hoe meer je vastklampt aan de dingen van dit leven, hoe meer je vastklampt aan het leven zelf, hoe meer bang je bent om alles te verliezen. Als je de dingen die je hebt in het leven zo neemt, dit is wat ik heb en ik hou het voor mezelf en dit is wat ik bescherm en dit is wat ik wil laten groeien en dit is wat ik verder moet verkrijgen, dan ben je ook heel erg bang om die dingen te verliezen. Maar als je alles in een open hand houdt en alles overgeeft aan God en als je afstand doet van alles wat je hebt, dan ben je niet meer bang om dingen te verliezen. Kijk, Paulus die verloor inderdaad in de praktijk van het leven ook een heleboel. Paulus die werd uiteindelijk ook echt uit de samenleving verworpen. Paulus verloor zijn positie in de invloedrijke kringen van de Israëlische samenleving. Paulus werd ook door de autoriteiten als misdadiger behandeld uiteindelijk. Hij zat eerst aan de succesvolle kant, maar toen hij een apostel van Jezus werd, werd hij vervolgd door zijn eigen volksgenoten. Dus hij begon inderdaad heel veel te verliezen, maar hij had er niet zoveel moeite meer mee, omdat hij innerlijk toch al afstand had gedaan van al die dingen. Dat is wat ik bedoel, dat als je innerlijk afstand doet van alles wat je hebt, ben je ook niet bang meer om ze te verliezen. Maar als je innerlijk nog steeds er enorm aan vastgeklampt zit, dan zul je veel angst hebben om de dingen te verliezen in het leven. Dus je wordt vrij door afstand te nemen van alles wat je hebt. Ik denk ook dat we kunnen zeggen dat Paulus veel meer kracht in zijn leven ging ervaren toen hij Christus leerde kennen. Terwijl als je leeft voor de dingen van dit leven, ervaar je geen kracht. In de eerste plaats, het maakt je vrij. In de tweede plaats, het geeft je kracht. Opdat ik hem mag kennen, de kracht van zijn opstanding. De kracht van de opstanding van Jezus Christus kennen. Er zit geen kracht in een vleeselijke manier van leven. Er zit geen kracht in het vertrouwen op je eigen bijdrage. Er zit geen kracht in vroomheid die niet uitgaat naar Jezus Christus. Maar als je met Paulus zegt, ik beschouw alle schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus, dan ga je kracht ervaren. Ik denk ook in de derde plaats, er is geen liefde in een vleeselijke manier van leven. Diegene die de besnijdenis predikte, degene die de uiterlijke godsdienst vooral predikte, die vonden zichzelf geweldig en die keken neer op anderen. Er zit geen liefde in dat leven. Maar als je met Paulus zegt, het enige wat ik heb is Jezus Christus, dan is er wel liefde. Dat is sprake van echte liefde. Dan ken je de liefde van Jezus en die vult dan je hart en dan ga je ook anderen lief hebben. Paulus als fariseer was niet een liefdevolle man. Paulus als fariseer was een vervolger. Paulus als fariseer was een moordenaar. Maar Paulus de apostel was een man van liefde. Paulus die zei, ik heb Christus alleen. Die was een man van liefde. En het laatste wat ik zou willen noemen is dit. In de eerste plaats dus, je wordt vrij. In de tweede plaats, je wordt vrij ook vrij van angst om dingen te verliezen. In de tweede plaats, je gaat kracht ervaren. In de derde plaats, er komt echte liefde in je leven. En in de vierde plaats, je wordt ook rein. Want als je vertrouwt op vlees en vertrouwt op je eigen bijdrage, dan zul je als het gaat om je zonde, dan zul je je zonde waarschijnlijk onder het vloerkleed willen schuiven. Als je zegt, ja, ik ben rechtvaardig en ik ben goed en ik ben een goed mens, ik ben een goede christen, ja, en dan gaat er iets mis, dan zeg je iets verkeerd of je begaat een bepaalde zonde, dan zul je dat willen bedoezelen, dan zul je dat willen bedekken, dan zul je dat gewoon een beetje willen wegwuiven of willen bagatelliseren. Dan stop je dat allemaal onder het vloerkleed. Maar daar word je niet rein van. Dat maak je niet rein. Maar als je begrijpt wat Paulus hier zegt. Ik heb geen gerechtigheid uit mezelf. En er is sprake van een bepaalde zonde. Of je doet iets verkeerd. Dan zul je helemaal niet bang zijn om dat te erkennen. Dan zeg je, ja, ik heb geen gerechtigheid. Dus ja, ik heb gezondigd. Ik heb gefaald. Ik heb misdaan. En dan beleid je dat. En dan breng je dat in het licht. Dan stop je niet onder het vloerkleed. Maar je zegt, ja, ik kan ook helemaal niet roemen in mezelf. Ik kan helemaal niet roemen in mijn eigen goedheid en in mijn eigen werken. Dan ben je veel vrijer om je zonde te belijden. En wie ze zonde belijdt en nalaat, die vindt ontferming. En het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Dus ten vierde, het geeft ook reinheid. Snap je wat ik bedoel? Oké, samenvattend. Hoeveel hebben wij nog? Wat heb je? En waar vertrouw je op? De zegen van het niets bezitten. De zegen van het afstand doen van alles dat je hebt. En dat je met Paulus zegt, Christus, de kennis van Christus, het roemen in Christus, het me verblijden in Christus, in hem gevonden worden, hem kennen. Als je zo ver komt, ik neem afstand van alles wat ik heb, en het is Christus alleen, zul je vrijheid ervaren, zul je kracht ervaren, zul je liefde ervaren en zul je reiniging ervaren. Nou, ik wil afsluiten met een beeld en dat vind ik zo mooi. Dat komt uit de film over het leven van de apostel Paulus. Die film heet Paul the Apostle. En aan het einde van die film, daar is Paulus een gevangene in Rome. En hij gaat de doodstraf krijgen. En dan zie je in die film dat Paulus gesprekken heeft met een Romeinse overste. En die Romeinse overste die begint zich te interesseren in Paulus en in wat hij zegt. En die begint langzaamaan een beetje open te staan voor het geloof. Maar hij vindt het ook heel moeilijk en hij begrijpt het allemaal niet. En er is op een gegeven moment een conversatie tussen Paulus en die Romeinse officier, die Romeinse hooggeplaatste persoon. En dan zegt die Romeinse persoon, die Romeinse officier zegt tegen Paulus, Paulus, waarom zou ik in jouw God geloven? Want als ik naar jouw leven kijk, ja, kijk, ik heb een vrouw, ik heb een groot huis, ik heb veel bezittingen, ik heb macht, ik heb een positie, ik ben verzekerd van een hoog inkomen, ik heb genoeg te eten, ik heb vrijheid, ik heb vrienden, ik heb feestjes, ik kan reizen. Ik heb zo ontzettend veel. Maar jij, je hebt geen vrouw, je hebt geen kinderen, je hebt geen vrijheid, je hebt geen geld, je hebt geen macht. Je hebt niet meer een lang leven, want je gaat zo meteen onthoofd worden. Waarom zou ik in jouw God geloven? Waarom zou ik in jouw God geloven? Ik heb toch een veel mooier en een veel beter leven. Ik heb alles en jij hebt helemaal niks. Wat heb je eigenlijk? En dan zegt Paulus het volgende tegen deze Romeinse officier. En ik vind dat zo'n mooi beeld. Hij vraagt aan die Romeinse officier, heb je wel eens op een schip gezeten? Ja, dat had hij natuurlijk wel. Hij zegt, stel je voor dat je op dat schip zit en je reikt uit. Je gaat daar waar je bij het water kan komen. En je neemt uit de zee, uit de oceaan, neem je wat water in je handen. Je neemt dat water uit de oceaan, neem je in je handen omhoog. Wat gebeurt er dan met dat water? Dat blijft hooguit 10 seconden in je handen. Maar na 10, 15 seconden is al dat water door je vingers geglipt en is het weg uit je handen. En Paulus zegt, zo zien wij ons leven hier op aarde zoals wij het nu kennen. Wij leven niet voor dat leven hier op aarde zoals wij het nu kennen. Dat is slechts dat kleine beetje water wat je uit de zee omhoog kan halen, maar wat binnen 15 seconden door je vingers is weggesijpeld. Daar leven wij niet voor. Hij zegt, wij leven voor Christus. Wij leven voor het koninkrijk dat gaat komen. En dat kan je vergelijken met de oceaan waar je dat kleine beetje water uitgehaald hebt. Zo zien wij het. Je kunt in dit leven van alles hebben. Je kunt al die rijkdom hebben die de Romeinse officier had, maar het is een klein beetje water wat je uit de zee omhoog hebt gehaald, wat je zomaar weer kwijt bent. Dan heb je van alles in dit leven, maar je mist het echte leven. Je mist de oceaan. Je mist Christus. Dus wie had uiteindelijk nou meer? Die Romeinse officier die alles had in dit leven, maar Christus miste? Of Paulus, die heel veel miste in dit leven, maar die wel Christus kende? Het antwoord is duidelijk. Paulus was degene die rijk was en die officier was zo arm als wat. En dat plaatst alles in een perspectief. Weet je, het is Christus alleen. En daarom is mijn vraag aan jou vanmorgen, hoeveel heb je? Wat bezit je nog? Waar leef je voor? Waar heb je je vertrouwen op geplaatst? Waar heb je geloven in? Wat bezit je eigenlijk? En mijn vraag aan jou vanmorgen is gewoon, ken je Christus? Begrijp je wat Paulus hier zegt, de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Here? Van die Romeinse officier heeft de wereld nooit meer wat gehoord. Niemand weet wie die Romeinse officier was die met Paulus toen dat gesprek heeft gevoerd. Hij had alles in dit leven, maar alles is verloren gegaan. Hij heeft uiteindelijk geen invloed gehad op de geschiedenis. Maar die arme apostel Paulus die een gevangene was en die al die dingen niet had, heeft de wereld beïnvloed als geen ander. Ja, Jezus heeft de wereld nog meer beïnvloed, maar ik denk dat daarna misschien wel de apostel Paulus is degene geweest die de wereld meer heeft beïnvloed dan wie dan ook. Jezus en Paulus hebben de wereld onvoorstelbaar veranderd. Jezus zegt, wie zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het vinden. Het is gewoon, de laatste zullen de eerste zijn. Als je zegt met Paulus, ik beschouw alles als een vuilnis wat ik had om Christus te kennen, dan zal je leven vrucht dragen, dan zul je vrucht dragen tot in eeuwigheid. En dan zal je ware vrede, ware kracht, ware liefde en ware reinheid zul je vinden in Christus Jezus alleen. We worden uitgenodigd vanmorgen om innerlijk afstand te doen van alles dat we hebben. Om innerlijk alles uit ons hart weg te doen wat daar niet hoort. En om Christus alleen lief te hebben en te dienen met ons hele hart. Geprezen zijn zijn wonderbare naam. Halleluja. Amen.